Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 130, uit diepten van ellende, en zo gij in het recht wilt treden, 1 en 2 van Psalm 130. De schriftlezing vanavond is uit het boek van Ezra. En we lezen daarvan het 9e hoofdstuk. Ezra 9. Terwijl wij na de schriftlezing zingen het 18e vers van Psalm 38. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Psalm 38 vers 18. Nadat we dus Ezra 9 hebben gelezen. Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: het volk Israëls en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken deze landen, naar hun gruwelen, namelijk van de Canaanieten en de Hethieten, de Ferizieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Want ze hebben van hun dochters genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volken deze landen. Ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel. En ik trok van het haar mijns hoofds en mijns baards uit en zat verbaasd neder. Toen verzamelden zich tot mij alle die voor de woorden van de God Israëls beefden, om de overtreding der weggevoerden, doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had, en ik boog mij op mijn knieën en breidde mijn handen uit tot de Heere mijn God. En ik zeide, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Van de dagen onze vaderen af zijn wij in grote schuld tot op deze dag. En wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaard, in gevangenis en in roof en in schaamte des aangezichts, gelijk het is te deze dagen. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heere onze God om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig levens te geven in onze dienstbaarheid. Want wij zijn knechten. Doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten, maar hij heeft weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht van de koningen van Perzië, dat hij ons een weinig levens gaf om het huis van onze God te verhogen en de woestigheden van hetzelfde op te richten en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze, want wij hebben uw geboden verlaten, die gij geboden had door de dienst van uw knechten, de profeten, zeggende, het land waar gij lieden inkomt om dat te erven is een vuil land, door de vuiligheid van de volken der landen, om hun gruwelen waarmede zij dat vervuld hebben van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinigheid. Zo zult gij nu uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen, en zult hun vrede en hun best niet zoeken tot in eeuwigheid, omdat gij sterk wordt en het goede des lands eet en uw kinderen doet erven tot in eeuwigheid. En na alles wat over ons gekomen is om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet te onder zijn vanwege onze ongerechtigheid, en hebt ons een ontkoming gegeven als deze is, zullen we nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel noch ontkoming zij? O Heere God van Israël, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming als het is te deze dagen. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in het gedeelte van onze Heidelbergse catechismus waar wij toe gekomen zijn, legt ons leerboek uit wat bidden is. En in vraag en antwoord 117 wat ook behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. In dat antwoord op deze vraag worden ons drie vereisten genoemd. De eerste is dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen hij ons geboden heeft van harte aanroepen. Daar stonden we vorige week zondagavond bij stil. De noodzaak dus van de ware godskennis voor het rechte bidden. Wij concentreren onze aandacht vanavond op het tweede wat hier genoemd wordt. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ik zou dat willen noemen de rechte zelfkennis als voorwaarde voor het rechte bidden. Laten wij de Heere om zijn zegen vragen. Heere, we willen ook vanavond niet aan de overdenking van uw woord beginnen, alvorens we eerst uw onmisbare zegen over de prediking van het evangelie hebben gevraagd. U wilt erom gebeden zijn, Heere. O ja, u hebt beloften verbonden aan de prediking van het evangelie. U hebt beloften gegeven in verband met de samenkomsten der gemeente. U hebt beloften gegeven die ons mogen vertroosten en die ons tot steun mogen zijn. Maar die beloften gaan niet vanzelfsprekend in vervulling. Het is niet automatisch altijd en overal waar dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, gij zelf in het midden zijt. En het is evenmin altijd en overal vanzelfsprekend waar dat gij uw volk zult verblijden in uw bedehuis. En dat gij, zoals onder Israël, op het verzoendeksel zult neerdalen om vandaar tot de gemeente te spreken. Kunnen allerlei dingen in de weg zitten, aan onze kant, in onze verhouding tegenover u, in onze verhouding tegenover elkaar. Gij zijt een God die door vlakke velden rijdt. En er moet vaak heel wat opgeruimd en weggedaan worden in ons leven. Zullen we waarlijk ontvankelijk zijn voor uw woord? Bovendien, ons hart is van nature nooit ontvankelijk voor uw woord. Het is een hard hart. Het is een gesloten hart van nature. En er zit verzet in. Verzet tegen u, vijandschap tegen u en tegen de weg der zaligheid zoals gij die geopenbaard hebt. En daarom, Heere, al liggen er beloften, en al mogen die ook bij tijden tot bemoediging en tot steun en zijn en verwachting geven als wij naar uw huis opgaan en ons onder de verkondiging van uw woord zetten, Niettemin is het toch zozeer noodzakelijk dat u met de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest zelf ook in ons midden komt. En daar wilt u immers om gebeden zijn. Heren, als wij in deze ogenblikken dan tot u naderen, wilt ge ons dan doordringen van de noodzaak van uw goddelijk werk in deze kerkdienst. Dat we niet klaar zijn als wij als mensen het een en ander hebben gedaan in spreken en in luisteren. Dat dat allemaal nog onvruchtbaar blijft. Maar dat pas dan de echte zegen komt. De echte zegen die ook blijft. Als gij met uw Heilige Geest het gepredikte woord toepast aan onze harten. En als u in onze harten het waarachtige geloof schenkt. En als de dingen waar het over gaat in de prediking van uw woord voor ons geen theorie meer zijn, maar praktijk, beleving. Heren, en dat kunnen we alleen aan u toevertrouwen. De opening van het gesloten hart, de werking van het waarachtige geloof, de uitgangen van het hart naar u toe. Heren, al die geestelijke werkzaamheden, we kunnen ze alleen van u verwachten. Dat blijft altijd uw goddelijk werk. En in die afhankelijkheid zien wij vanavond tot u op, o God. En wij bidden van u dat gij ons onder de prediking van uw woord deze dingen ook wilt schenken. Het gaat weer over het gebed. We zijn nu eenmaal aan de hand van onze catechismus gekomen tot de overdenking van het bidden. Zoals daar in onze catechismus over gesproken wordt, en dat is op grond van uw woord. En dan wordt ons vanavond voorgesteld dat voor het rechte bidden het ook nodig is dat een mens zichzelf leert kennen. Zijn nood en zijn ellendigheid. Recht en grondig leert kennen. En dat hij als vrucht daarvan ook leert om zich voor het aangezicht van uw hemelse majesteit te verootmoedigen. Heren, er staan in dat gedeelte van onze catechismus een aantal woorden die we best kunnen begrijpen. En als we ze niet begrijpen, dan kunnen we ze elkaar nog wel uitleggen ook. Wat verootmoediging is. En wat recht en grondig kennen van onze ellendigheid is. Maar het zal erop aankomen dat we het met ons hart verstaan. En dat de ware verootmoediging en verbreking des harten zal zijn voor het eerst of bij vernieuwing. Heren, laten we niet tevreden zijn als we deze passage uit onze catechismus hebben overdacht en begrepen. En als we ermee zijn hebben ingestemd. Dat is ook nog genade als een mens daar mee mag instemmen. Maar laten we beseffen dat dat inderdaad in ons leven ook gevonden dient te worden. En dat dan, ja dan ons bidden u de Heere aangenaam is. En dat we dan, ja dan mogen hopen op verhoring. Heren, werk die waarachtige zelfkennis in ons leven. Van nature schuwen we dat. En we vinden het eigenlijk ook niet nodig dat er in de prediking geregeld aandacht aan geschonken wordt. Daar kunnen we ook nog tegen in opstand komen. We willen het evangelie horen, zo denken we dan en zo zeggen we ook tegen elkaar. Maar dat dit bij het evangelie hoort en dat dit ook een stuk van uw openbaring is en dat u het zo geopenbaard hebt, heren, daar moeten wij het ook mee eens gaan worden. Wilt u ons daar eenswillend mee maken en ons in die waarachtige verootmoediging brengen? Wat een zalige vrucht geeft dat ook, als een mens in het stof mag buigen. Want uw lof gaat dan ook klimmen uit het stof. Als het zondaar op het diepst vernederd wordt, dan kan de zaligmaker op het hoogst verheerlijkt worden. Heren, en we vinden daar immers de voorbeelden van ook in de Heilige Schrift. Onderwijs ons in deze dingen. En geef dat de prediking ook op dit punt een zuiver geluid mag laten horen. En dat de boodschap helder en duidelijk mag overkomen. En dat we er allemaal voor vallen zullen. En dat we zo een gezegend uur uit uw hand mogen ontvangen, o God. Wij vragen u dat niet omdat we er recht op hebben. Want als wij eerst en pas dan tot u zouden mogen komen met onze beden en met ons verzoek, als we u ook rechten zouden kunnen tonen, dan hoefden we nooit meer te bidden. Maar juist te midden van al ons gebrek en van al onze tekortkomingen en van alles waarin we met lege handen staan, komen we tot u met de bede, Heere, wilt gij nochtans aan ons gedenken en ons uit de volheid van Christus bedienen. Laat de Heilige Geest het ook vanavond uit Christus nemen om het ons zo te verkondigen en hem als de zaligmaker van zondaren, als degene die zichzelf als het levende brandoffer geofferd heeft, verheerlijken. Daar ligt onze hoop en daar alleen. Schenk ons uw zegen, Heere. Denk ook nu aan hen die hier niet zijn kunnen, zieken, bejaarden, eenzamen. U weet wat er zo allemaal zijn kan in een mensenleven bij verschillende omstandigheden, bij het ouder worden, bij het gebrekkig worden, bij het dementeren. Die dingen gebeuren ook onder ons, Heren. Kan een mens lichamelijk nog best een heel stuk mee kunnen, terwijl zijn geest omvloerst raakt. Heren, u weet wat dat allemaal betekent. U weet dat dat ook voor de omstanders betekent. Wilt gij kracht geven om de kruisweg te gaan en om de moeite te dragen? En laten al de dingen nog mogen meewerken ten goede. Wilt gij voor de voortgang van uw rijk zorgen, Heren, en de komst van uw rijk? En wilt gij daartoe de prediking van het evangelie zegenen? Laat die prediking zuiver zijn. Want er is ook heel wat te koop vandaag. En er wordt ook heel wat uitgedragen dat de naam van evangelie heeft, maar dat toch een ander evangelie is dan datgene wat gij hebt gegeven. Was in Paulus' dagen ook al zo. De Galaten hadden zich ook laten verleiden om tot een ander evangelie zich te keren, terwijl de apostel moest schrijven dat er geen ander evangelie is. Heren, dat gevaar dat is er altijd. De duivel heeft succes met deze list. En daarom gebruikt hij hem iedere keer weer. En een mens wil dan toch ook bedrogen wezen, ook de godsdienstige mens. En vandaar dat de duivel met deze listen ook zoveel resultaten boekt. En er zijn er wat die met een valse hoop, met de hoop van de spinnenkoppen, de eeuwigheid tegemoet reizen. Wij bidden van u, Heere, geef dat de bazuin een helder evangelie mag geven. En dat de boodschap zuiver, overeenkomstig de zin en mening van uw Heilige Geest verkondigd mag worden. En dat er zo door de rechte prediking van het evangelie ook nog vele getrokken mogen worden tot u en tot uw zalige dienst. Gij zijt het waard, o God, dat er vele onderdanen van koning Jezus zijn. Velen die de knie voor u zullen buigen. Trek ze uit alle oorden van deze wereld, uit alle volkeren en rassen. En breng ze aan uw voeten, o Heere Jezus Christus, en maak ze tot de belijders van uw naam. wilt gij zo de werken der duisternis ook verbreken en uw naam groot maken. Denk aan alles wat gedaan mag worden in uw koninkrijk, ook in de opleiding en de toerusting van aanstaande dienaren des woords. Geef dat zij die daarin werken bekwaamheid van u de Heere mogen ontvangen om dat verantwoordelijke werk te doen overeenkomstig uw goddelijke wil. En geef ook in uw kerk, geef ook in onze kerken mensen die het woord recht snijden. Zegen ons zo naar de grootheid van uw barmhartigheid in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 106, vers 2 en vers 4. Psalm 106, vers 2 en vers 4. Welzalig elk die het recht betracht, en wij hebben God op het hoogst misdaan. Ja, wat is nu een gebed dat God aangenaam is? Wat is nu een gebed waar de Heere naar luistert en waar de Heere verhoring op geeft? Een gebed waarin we de Heere recht kennen. En die enige God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, dan ook aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft. Dat is het eerste. En dat moet ook maar op de eerste plaats blijven staan. De ware godskennis is onmisbaar. Maar vervolgens zullen we ook moeten bedenken dat als wij tot God bidden, en dan doet het er niet toe wie u bent, dan maakt het ook niet veel verschil wie u bent. Maar dat we dan zullen moeten bedenken dat we als zondaren tot God naderen. En vandaar dat in de tweede plaats in onze catechismus gezegd wordt dat voor het recht te bidden, het bidden dat God aangenaam is, ook ware zelfkennis noodzakelijk is. Kijk, om te beginnen zijn we natuurlijk allemaal schepselen van de Heere. En dat op zich is al reden genoeg om de Heere gedurig te bidden, om de vervulling van al onze noden. Het gaat allemaal niet vanzelf in een mensenleven. Het ging bij Adam en Eva ook allemaal niet vanzelf. Stel, ik bedoel bij Adam en Eva in de staat der rechtheid, voordat ze zondaren geworden zijn. Toen waren ze ook schepselen van de Heere die afhankelijk waren van de Heere. En die leven moesten van de zegen van de Heere. En die daarom ook gedurig nodig hadden de omgang met de Heere. Maar niet alleen is een mens een schepsel en als zodanig afhankelijk. De mens is ook, en dat is, het maakt het veel erger nog, een gevallen schepsel. Iemand die het door zijn zonde allemaal verbeurd heeft. Die nergens meer recht op heeft. En als ik dat zo zeg, zeg ik heel wat. Die nergens meer recht op heeft. Die alles verzondigd heeft. Zelfs de kleinste zegen, zelfs de geringste weldaad, zelfs een korst brood, zelfs een slok water. Door onze zonden onwaardige schepselen geworden. En God wil dat we dat weten. En dat we dat als wij tot hem naderen in het gebed ook beseffen en beleven. En beleiden. En vandaar dat die zelfkennis nodig is. Onze catechismus spreekt over onze nood en over onze ellendigheid. En die nood en die ellendigheid, dat zondaars bestaan, dat onwaardig zijn, dat alles verbeurd hebben. Die nood en die ellendigheid moeten worden gekend. Niet theoretisch alleen. Niet zodat we er inderdaad wat van kunnen navertellen en kunnen uitleggen waarin dat dan allemaal wel bestaat. Maar het kennen zoals we dat hier in onze catechismus vinden, moet u ook maar weer opvatten in de Bijbelse zin van dat woord kennen, zoals we dat bij zondag 1 ook doen. Hoeveel stukken moeten er worden gekend? Wat moeten we kennen? Onze zonde, hoe groot die zijn, onze verlossing en de dankbaarheid. Dat zijn geen theoretische aangelegenheden, dat mag in ieder geval geen theoretische aangelegenheid blijven. Daarom zei ik, verstaat u dat woord kennen of weten, maar in de Bijbelse zin, en daar is kennen of weten altijd kennen door ondervinding. God kennen, dat is niet veel van God weten en veel van God kunnen vertellen en zijn deugden kunnen opnoemen en nog precies ook kunnen aangeven wat tot zijn mededeelbare en tot zijn onmededeelbare eigenschappen behoort en nog zo een aantal dingen. Dat is nog niet God kennen, maar volgens het woord van God is God kennen dit, dat we de Heere ontmoeten. En dat hij een levende werkelijkheid voor ons is. En zo moet u dat kennen van onze nood en ellendigheid hier in dit stukje van onze catechismus ook maar opvatten. Niet theoretisch weten dat je in nood verkeert en dat je moeite hebt en dat er zorgen zijn en dat je gezondigd hebt en dat het verkeerd zit in je leven en dat je hart ook niet recht is voor God en al die andere dingen meer. Maar dat moeten we ook ondervindelijk kennen. En het dus niet een ander napraten of er getuigenis van geven om daarmee te bewijzen dat we zo rechtzinnig zijn en dat we dat stuk van 's mensen verlorenheid en 's mensen zondigheid ook vandaag nog onderschrijven, terwijl vele mensen daar maar met grote stappen overheen gaan. Nee, de bedoeling is dat we het kennen door het onderwijs van Gods geest. De rechte zelfkennis. Waarbij het dan ook, en ik onderstreep zomaar even een paar woorden uit dat zinnetje wat we vanavond onze aandacht vraagt. Ten andere dat wij onze nood en recht en ellendigheid recht en grondig kennen. De catechismus is dus kennelijk ook niet tevreden met een beetje kennis van deze zaken. Zodat we er inderdaad, ja, oppervlakkig ook nog wel eens wat van hebben ontdekt en verstaan. Maar grondig kennen. Grondig. Als dat ontbreekt, dan ontbreekt ook wat er verder in deze zin staat. Dan komen we nooit tot de ware verootmoediging. Wat dat dan betekenen mag, maar daarover straks. Als wij alleen maar een oppervlakkige kennis van onszelf hebben, dan zullen we altijd nog te gunstig van onszelf denken en oordelen. En dan zullen we altijd nog weer een excuus, een uitvlucht, een verontschuldiging bij de hand hebben, of er in ieder geval naastig naar zoeken om een verklaring voor ons verkeerde en zondige gedrag te geven. Maar als de kennis van onze ellende, onze zelfkennis door de Heilige Geest een fundamentele kennis wordt, een grondige kennis, dan gaan we buigen. Dan gaan we onze armoede en onze onwaardigheid beleven. En dat maakt een mens klein. Daarbij zegt Job, daarom verfoei ik mij in stof en as. Vooral, en ik ben nog altijd alleen maar bezig met het uitleggen van dat zinnetje van onze catechismus. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Vooral, zei ik, dan wordt een mens klein als hij zich geconfronteerd weet met de hemelse majesteit. En doet u van dat woord majesteit nou niks af? Laat dat nou zijn volle gewicht houden. De majesteit. De koning. De koning der koningen. De grote God, de heilige God. En met hem heb ik te maken, en zeker als ik tot hem ga in het gebed. Als ik tot de hemelse majesteit nader in het gebed, dan is het niet vanzelfsprekend dat dat nog kan en dat dat nog mag. Ik had ook al in de hel kunnen liggen, wist u dat? We hadden allemaal al weggevaagd kunnen zijn onder het oordeel Gods, zonder dat we één mogelijkheid hadden overgehouden om nog tot God te roepen en God om genade te smeken. De deur der genade had al lang dicht kunnen zijn voor ons allemaal, zonder dat we hoop konden hebben voor, ja, voor herstel. Want we hebben die majesteit getergd door onze zonde. En we hebben de brutaliteit aangedurfd om tegen die majesteit Gods in opstand te komen en zijn wetten te vertreden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En het is nog een wonder. Het is nog een onuitsprekelijk wonder dat die God nog geduld met ons heeft en langmoedig over ons is. En dat we nog bidden mogen. Dat God me nog toestaat om mijn woorden tot hem te richten in de weg van het gebed. Voelt u, zo ga je in de buurt komen van waar die tollenaar uit de gelijkenis was, die de tempel inging, maar die een achteraf plaatsje innam en die alleen maar kon uitsnikken voor God. O God, wees mij de zondaar genadig. Kijk, als je jezelf met andere mensen vergelijkt, dan kom je er aardig af. Want er zijn er best een hele hoop te vinden die er slechter uitzien, beroerder uitzien, die goddelozer geleefd hebben dan dat u geleefd heeft. Er zijn best mensen te bedenken die meer op hun kerfstok hebben en die meer te verantwoorden hebben in de dag van het gericht dan u. Maar het is niet zo best als we ons altijd met een ander vergelijken. En als we zeker ons met een slechter mens vergelijken. Maar wat onze catechismus ons vanavond wil leren is dat wij ons een ogenblik bezinnen op het feit dat wij voor zijn majesteit staan. En vergelijkt u zichzelf nu eens een ogenblik met God. Met zijn heiligheid. Met zijn rechtvaardigheid. En met het feit dat hij ons goed en naar zijn beeld geschapen heeft. En dan blijft er niet veel van een mens over. Dan kun je je niet blijven verheffen boven een ander. Dan buig je onder de diepst gevallene. Want dan ben je zelf de grootste der zondaren. En dat is nou nodig als we gaan bidden, gemeente. Daar wijst onze catechismus ons vanavond op als dit tweede punt aan de orde komt. Na de godskennis, de ware zelfkennis. Daar heb je nou dat offer waar David het over had in de 51ste psalm. Een gans verbroken hart en een verslagen geest. Daar heb je een mens in verootmoediging. Daar heb je een mens voor wie het nog een wonder is dat hij er nog zijn mag. En dat hij nog tot God mag spreken. En dat hij nog van God mag horen. En dat hij nog van Gods genade mag horen. En dat hij nog om genade mag bidden ook. Daar heb je een mens voor wie het een wonder is. Dat God nog geen voleinding gemaakt heeft. Al had hij dat al lang rechtmatig en rechtvaardig kunnen doen. En zo leert God de mens inderdaad dat het een wonder is als je zalig wordt. En daarom is het rechte christelijke leven heel anders dan dat christelijke leven dat je aan alle kanten om je heen ziet, waarbij alles zo vanzelfsprekend lijkt te zijn. Je gelooft en je hoort erbij en je bidt en het is allemaal vanzelfsprekend. Elke dag weer. En het rechte christelijke leven, het rechte christelijke gebedsleven is ook heel anders dan dat gebedsleven van zoveel mensen die maar met een stuk vrijpostigheid, om niet te spreken van brutaliteit, tot God spreken alsof God huns gelijke was. Hij is majesteit. En wij zijn onwaardigheid. En zoals ik dat de vorige keer gedaan heb aan de hand van Johannes 4, zo wil ik nu vanavond dit onderdeel van onze catechismus ook vanuit de schrift illustreren, om daarbij opnieuw het Bijbelse, het door en door Bijbelse van ons leerboek, maar eens opnieuw voor uw aandacht neer te leggen. Die rechte godskennis, we hebben vorige week gezien dat de Heer Jezus daar zelf onderwijs in gegeven heeft in het gesprek met de Samaritaanse, in het vierde hoofdstuk van Johannes. En dit stuk van de ware, de rechte zelfkennis, we kunnen op verschillende plaatsen terecht in het woord van God. Maar laten we ons vanavond beperken tot dat gedeelte wat we aan het begin van deze dienst samen hebben gelezen. Het negende hoofdstuk van het boek Ezra. Een wat onbekend Bijbelboek uit een periode in Israëls geschiedenis waar we ook niet zo heel goed van op de hoogte zijn. De periode tussen de ballingschap en de volheid destijds. U weet, Israël is in ballingschap gevoerd geweest. Daar zijn ze 70 jaren geweest in Babel. De Heere heeft toen een eind gemaakt naar Jeruzalem, teruggekeerd en zijn toen begonnen met de herbouw van de stad en van de tempel en de herbouw van het volksleven enzovoort enzovoort. Er is heel wat goeds te vertellen van Israël uit die tijd. Heel wat goeds te vertellen met name van God en van zijn daden in die tijd. Daar zingt ook een van de psalmen van. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht, de 126e psalm. En mogelijk nog wel andere gedeelten uit het woord van God die de lof des Heren bezingen, omdat de Heren zo goed is geweest om naar zijn ballingschapsvolk terug te keren en om te zien en hen weer te brengen in het land van hun vaderen. En ik zei al, ze hebben bekwame leidslieden gehad, ze hebben Jozua als hoge priester gehad, ze hebben Zerubabel gehad en in later periode ook deze Ezra en nog weer Nehemia. Maar het woord van God maakt ons duidelijk dat zelfs in die tijd waarin vele goede dingen van Israël en voornamelijk van de God van Israël gezegd kunnen worden, dat zelfs in die tijd het toch niet alles goud was wat er blonk. En dat er ook in die tijd heel wat dingen waren die niet door Gods beugel konden en niet in overeenstemming waren met Gods heilige geboden. Op een gegeven ogenblik hoort Ezra daarvan. Het wordt hem verteld. Misschien had hij het eerst zelf ook al eens hier en daar vermoed. Maar in ieder geval wordt het hem nu verteld. Dat er wat we dan noemen gemengde huwelijken waren ontstaan. Huwelijken tussen Joden en vrouwen uit de volkeren om Israël heen. Huwelijken tussen leden van het volk Israël, van het volk Gods en mensen uit het heidendom. En die huwelijken waren strikt verboden. Trouwens, de geschiedenis van Israël laat zien hoe verschrikkelijk gevaarlijk zulke huwelijken zijn. Want die heidense vrouwen, dat was ook al gebleken in de geschiedenis, die brachten hun heidense goden en godinnen mee. En op die manier werd de afgoderij geïntroduceerd in Israël. En het liep er niet zelden op uit dat die gezinnen die zo samengesteld waren, de dienst van de God van Israël gingen verlaten en hoe langer hoe meer overhelden naar de dienst van de afgoden. Zodat langzamerhand het hele volk in de afgoderij terecht kwam enzovoort enzovoort. En het resultaat, ja, dat was nou net de ballingschap. omdat ze God verlaten hadden en nog meer andere kwaden bedreven hadden, maar met name ook omdat ze God verlaten hadden en ingeruild hadden voor andere goden, had de Heere zijn gramschap over hen uitgegoten en waren ze in de ballingschap terechtgekomen. En nu zijn ze eruit verlost uit die ballingschap. En nu heeft de Heere hen, zo zegt Ezra, een nagel gegeven in deze plaats. Hij heeft hen een ontkoming gegeven. Hij heeft hen dat wonderlijke voorrecht geschonken dat ze niet langer in een heidens land te midden van heidenen hoeven te leven, maar dat ze weer in hun eigen land mogen zijn en dat de tempel herbouwd mag zijn, of in ieder geval in proces van herbouwing mag verkeren, en dat ze de ware God weer mogen dienen. En nu zullen ze in hetzelfde kwaad van vroeger terugvallen. Moet dan de gramschap van de Heere opnieuw uitgegoten worden? Hoe is het mogelijk dat ze, na alles wat ze meegemaakt hebben en waar ze van gezongen hebben over God die wat groots verricht had en die de druk verlicht had en die door wonderen hen bevrijd had, hoe is het mogelijk dat zij die God nu op dezelfde wijze gaan tergen en onteren? En nu zijn er weer van die huwelijken en de kinderen die uit die huwelijken geboren zullen worden, wat moet daarvan terechtkomen? Weten die straks nog van de ware godsdienst van Israëls God? En daarbij komt dan ook nog, zo hoort Ezra, dat de hand van de oudsten en van de overheden de eerste geweest is om dit kwaad te verrichten. Dus de leiding, degene die de leiders hadden moeten zijn, die zijn verleiders geworden. En die hebben het volk het verkeerde voorbeeld gegeven. Leert een mens dan nooit? Dat hoort Ezra. En hoe reageert hij daarop? Gemeente, even 2 minuten voordat wij over Ezra verder praten. Wij hebben, dacht ik, niet zoveel reden om de Joden uit de hoogte te veroordelen. Of denkt u er anders over? En datzelfde kwaad dat hier gesignaleerd wordt en waar Ezra van op de hoogte gebracht wordt, datzelfde kwaad leeft ook onder ons. En niet alleen in de vorm van gemengde huwelijken, maar ook in de vorm van het hebben en het contact onderhouden met verkeerde vrienden. En met het lezen van verkeerde lectuur. En met het kijken naar verkeerde programma's. En waar laten we ons allemaal door beïnvloeden? God wilde zijn volk Israël juist bewaren, beschermen tegen de invloeden van het heidendom. En daarom zei hij, houd uw bloed zuiver. En ga geen relatie aan met degene die buiten zijn. En Paulus schrijft precies hetzelfde met nieuwtestamentische woorden. Christus en Belial kunnen geen gemeenschap hebben. Want God wil zijn volk dat hij afgezonderd heeft juist voor die vreemde invloeden bewaren. Die heidense, die zondige, die verleidende invloeden bewaren. En wat doet de mens? Hij zoekt ze juist op. De Heere zegt, en dat is het Nieuwe Testament, Johannes in zijn brief, heb de wereld niet lief, nog iets dat in de wereld is. Dat is duidelijke taal. Of is dat Frans? Heb de wereld niet lief, nog iets dat in de wereld is. En wat doen wij? En wat doen verschillende van onze jonge mensen? Ze gaan toch naar de bars. En ze grijpen toch naar de fles. En ze kijken toch naar de film. En ze gaan toch naar de gokkast. En voor een deel leren we het op straat. En voor een deel leren we het onze kinderen thuis. De wereld wel lief te hebben. En we verkopen onze ziel. En we verkopen de ziel van onze kinderen aan de afgoden. Alsof de afzondering die God wil geen betekenis meer heeft. En alsof onze onsterfelijke ziel geen waarde meer heeft. Ziet u hoe actueel dit woord is, al gaat het dan over een heel andere context. Maar genoeg hierover. Hoe reageert Ezra als hij hoort van die gemengde huwelijken? Hij is er tot in zijn ziel door geschokt. En hij wordt zo in één keer door dit bericht geconfronteerd. En dan ben ik weer bij de woorden van onze catechismus terug. Met de nood en de ellendigheid van zijn volk. En dat grijpt hem zo aan. Dat overmant hem zo. Dat hij zijn kleren scheurt. En dat hij zijn haar als in wanhoop uitrukt. Uit zijn hoofd en uit zijn baard. En dat hij in de rouw gaat. In de rouw? Ja, zeker in de rouw. Want Israël is bezig te sterven. Dit is een doodsproces. Hier zullen ze geestelijk aan ten onder gaan. En dat voelt Ezra heel scherp en daarom gaat hij in de rouw. En dan komen de vromen uit Israël naar hem toe, die er gelukkig ook nog waren, ook onder de leidslieden. En die hebben gehoord dat Ezra daar zo in vreselijke verslagenheid ten neer zit. En ze komen naar hem toe om met hem erover te praten, maar Ezra zegt geen woord. Hij kan geen woord uitbrengen. Het woord van God vertelt ons dat hij verbaasd neerzat tot 3:00 PM. Zo ontroerd is hij, zo bevreesd, zo benauwd voor wat er nou met dit volk gaat gebeuren, als God nu opnieuw zijn gramschap over hen zou gaan uitgieten. Gemeente, verstaan we iets van die houding van Ezra? De omstandigheden mogen verschillend zijn, ik weet dat ook wel, en we leven in een heel andere tijd, maar verstaan we toch iets van de nood en de ellendigheid van onszelf of van anderen? En hebben we daar misschien op een heel andere manier, als dat Ezra daar vorm aan gaf, hebben we daar ook over leren treuren? Hebt u bij het aanschouwen van de verdorvenheid van uw eigen bestaan en de goddeloosheid en de ongelovigheid van ons eigen bestaan ook wel eens verbaasd neergezeten? Dat je geen woord kon uitbrengen en dat je eronder verbroken was. Zo tegen God gezondigd te hebben. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En dan tegen die God die zoveel gunsten heeft bewezen. Tegenover die God die zoveel uitkomsten al heeft geschonken. Tegenover die God die de hemelse majesteit is. Gemeente, onthoudt u uit het woord van God alstublieft toch dat als de Heilige Geest gaat werken, zaligmakend gaat werken, dat hij een mens ook inleidt in dat eerste stuk van hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dat er zielensmart gaat komen als je met jezelf bekend gemaakt wordt. En als je gaat ontdekken dat je Gods gramschap dubbelwaardig bent. En dan kun je denken aan de nood van jezelf en je kunt nog denken aan de nood van anderen die naast je staan, die op je pad geplaatst worden, met wie je dagelijks leeft, in je gezin, in je huwelijk. en de nood van het land en van het volk waar je bij hoort. Zoals hier bij Ezra, het was de nood met name van het volk waar hij deel van uitmaakte, die hem tot deze positie bracht. Maar waar brengt het ons? En waar brengt het Ezra? Naar waar onze catechismus van spreekt. Opdat wij ons voor zijn majesteit verootmoedigen. Hij zat verbaasd neder zonder een woord te zeggen, zo vertelt ons Ezra 9. Tot 3 uur 's middags, dat wordt zo niet gezegd. Het wordt met andere woorden gezegd. Er staat namelijk, ik zat verbaasd neder tot aan het avondoffer. En dat avondoffer, dat werd om 3 uur 's middags gebracht. En toen? Toen stond Ezra op uit zijn bedruktheid. Als de klok van 3 geslagen heeft. Uit zijn bedruktheid. En met zijn gescheurde klederen. En met de rouwtekenen aan zich gaat hij naar de tempel. En knielt hij naast het brandofferaltaar. Waar hij als een boetvaardige voor God in het stof buigt. En waar hij zich verootmoedigt, waar hij zich klein maakt, zo klein als een mens zich maar maken kan, tegenover het oog van de hemelse majesteit. En daar is Ezra niks meer in eigen oog. Daar heeft hij geen waardigheid meer, daar heeft hij geen pretenties meer, daar is hij niet meer de leider van het volk. Daar is hij nu voor Gods heilig oog veranderd en vernederd tot iemand die met Abraham kan zeggen, ik ben ook maar stof en as, een smekeling. En als hij zich zo gering gemaakt heeft voor God, zich klein gemaakt, zich voor God neergebogen heeft, dan richt hij zich een ogenblik later uit zijn gebogen houding op en dan steekt hij zijn handen omhoog, zijn lege handen die hij aan God laat zien. Want hij heeft nou niks meer aan te bieden. Alles wat hij had of wat het volk dacht te hebben, dat is uit handen gevallen, dat is uit handen geslagen. En terwijl hij God niets aan kan bieden dan lege handen, doet hij een beroep op God. Dat God in die lege handen opnieuw zijn genade zal willen neerleggen. Zo roept deze man uit zijn nood en uit zijn ellendigheid en die van zijn volk tot God de hemelse majesteit voor wie hij zich klein en nietig gemaakt heeft in de waarachtige verootmoediging en hij smeekt om onverdiende gunst. Diepe eerbied typeert zijn houding. Ootmoed, echte vroomheid. Daar is er nou een met een verbroken hart. Dat kun je de buitenkant niet zien, maar dat ziet God wel. Gemeente, ik zei zo pas, en ik vraag het maar weer, hebben wij daar nou ook weet van? Want dat brengt God een mens. Dat brengt God een zondaar. Het mag langs een andere weg zijn en de aanleiding mag ook een verschillende zijn dan hier bij Ezra. Maar we krijgen hier in dit stuk van de profet, van het boek van Ezra wel een stukje onderwijs ten aanzien van hoe het gaat als de Heere in een ziel werkt. En hoe een mens dan voor God komt. En hoe een mens dan tot God gaat spreken en wat hij dan tot God gaat zeggen. En dat is, zo zegt onze catechismus, nou een van de vereisten voor dat bidden, dat de Heere aangenaam is. Dat wil God nou van een mens horen. Zo wil hij een mens nou zien. Eerlijk gemaakt. Geen pretenties meer, geen show meer. Zich niet meer dekken kunnen met een uiterlijke vroomheid. Niet meer vertrouwen op een stukje godsdienst. Niet meer leunen op eigen werken. Niet meer vertrouwen op iets van zichzelf. Of van zijn afkomst, of van ik weet niet wat allemaal. Maar zo wil God de mens ontmoeten. Aan zo'n mens kan God wat kwijt. En daarom is het de ganse schrift door duidelijk. En vindt u dat dan maar in de psalmen bijvoorbeeld, trouwens op andere plaatsen ook. Als God waarlijk een mens tot verootmoediging brengt, dan doet hij het zo. En als we echt ooit in ons leven smekelingen aan Gods genadetroon zullen worden, dan worden we dat als de Heere ons leert, jij hebt alles verknoeid. Jij hebt alles verbeurd. En je hebt geen rechten meer. Laat me je handen eens zien. Leeg, nietwaar? Laat me je hart eens zien. Verdorven, nietwaar? Door en door verdorven. En laat me je hele leven eens zien. Leg dat boek nou eens open. Er is geen ene bladzij waarin je beantwoord hebt aan mijn heilige wil. En waarin je gehoorzaam geweest bent aan mijn heilig gebod. Allemaal afgeweken. En we derven de heerlijkheid Gods. En dan gaat Ezra het ook nog zeggen tegen God. We hebben dat hoofdstuk gelezen, we hebben dat ontroerende gebed van Ezra gelezen. Hij gaat het ook nog zeggen tegen God. Hij weet zich één met het volk, hij heeft er geen schuld aan. Hij is niet een van degenen die getrouwd is met een vrouw uit Moab of uit Ammon of waar dan ook. Maar hij voelt zich toch wel zo één met het volk dat de schuld van het volk ook zijn schuld is. En dat de nood en de ellendigheid van dat volk ook zijn nood en ellendigheid is. Hij verheft zich er niet boven en hij zegt gelukkig ben ik beter. Hij zegt niet met die oudsten samen, wat hebben wij eigenlijk met die scharen te maken die de wet niet kent. Hij vereenzelvigt zich, luistert u maar. In vers 6, en ik zeide mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. En als je dat nou meent, als dat nou geen vrome praat is, geen rechtzinnige praat alleen maar als een mens dat nou meent, dat hij zo beschaamd is, dat hij zijn aangezicht tot God niet durft op te heffen, omdat zijn ongerechtigheden zo vermenigvuldigd zijn en zijn schuld zo hoog is als de hemel. Als je dat nou meent, wat kun je dan nog, wat zou je dan nog tegen God durven zeggen? Ezra weet het ook niet meer. Vers 10, en nu wat zullen we zeggen, o onze God, na deze? Dan kun je toch geen verontschuldigingen meer aanvoeren. En dan kun je toch tegen de Heere niet meer zeggen, Heere, het is allemaal wel waar, maar... En u weet wel hoe dat in het begin al ging, nietwaar? Toen Adam aan Eva de schuld gaf, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, enzovoort. Maar als een mens nou echt voor God moet bukken... En als het zwaard van de ontdekking er echt diep in gaat. En als de Heilige Geest niet spaart, dan heeft de mens geen verontschuldigingen meer. Maar dan zegt hij met Ezra, en nu wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Kan het nou nog goed komen? Kan het nou nog goed komen? Moeten we dan weer diezelfde weg onder het oordeel door? Terwijl God nu juist uitkomst gegeven heeft. Voelt u wel hoe een mens dan eerlijk gemaakt is voor de Heere? En voelt u ook wat Paulus zegt? Weer zo'n woordje wat we eigenlijk nooit als wantekst gebruiken. Ik heb hem nog nooit als een wantekst ergens aangetroffen. Ik zeg ook niet dat u dat moet doen. Maar ik zeg wel dat dat diep in onze ziel gegrift moet staan. Dat woord uit Romeinen 3. Want dat is ook een stuk beleving voor de ware christen. Dat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Er zijn zoveel christenen die nog veel te veel praten. En die het nog nooit geleerd hebben om eens een keer te zwijgen. Die nog nooit eens een door God zelf gestopte mond gekregen hebben. Tegen wie God nog nooit zo duidelijk gezegd heeft. Hou nou je mond eens. Zwijg nou eens. En buig nou eens. Maar waar het door de Heilige Geest geleerd en door de Geest geoefend wordt, daar komt de mens zover dat hij voor God gaat zwijgen. Zwijgen, terwijl aan de andere kant van binnenuit die drang er ook gaat komen, want die werkt de Heilige Geest tegelijkertijd. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Weet u hoe het komt dat die dingen zo weinig beleefd worden? Omdat we van de zonde altijd een indruk hebben dat het nogal meevalt. En omdat we onszelf veel te weinig zien als verdorven en verdoemelijke schepselen. Tegenover de hemelse majesteit. Maar op welke grond bidt Ezra dan? Want als je dat niet meer hebt dan die lege handen die je op kunt heffen. En dat schuldige hart. En als je dat niet meer kunt hebben dan dat je tegen God zeggen moet. Heere, wat zullen we nu nog zeggen na deze? Dat je mond ook nog gestopt wordt. Want wij hebben uw geboden verlaten. En als gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zou dan bestaan? Wat heb je dan nog over om toch nog tot God te naderen? Zou een mens dan niet met Adam beter proberen kunnen om een plekje te vinden om je voor God te verbergen? Zou Ezra dan misschien niet beter samen met de vromen in Israël de woestijn in hebben kunnen vluchten? Om zich op die manier te onttrekken aan de oordelen en de gerichten des Heren die rechtvaardig zouden zijn. Wat voor grond heeft deze man om naar de tempel te gaan. En dit alles tegen God te zeggen. En voor God uit te stallen. Wat kan u verwachten? Wat kan hij verwachten dat de Heere tegen hem zegt en dat de Heere tegen het hele volk dat hij vertegenwoordigt zegt. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Nu heb ik een ontkoming gegeven. En nu heb ik een verlichting geschonken. En nu heb ik mijn belofte vervuld. En nu heb ik jullie uit de ballingschap gehaald. En nu begint datzelfde verdorven bestaan opnieuw. Ga weg van mij. Welke grond heeft Ezra om toch vrijmoedigheid te gebruiken om de nood van zijn volk aan zijn God voor te leggen? Hij zat verbaasd neder tot de tijd van het avondoffer. En toen 3 uur was, en toen naar de gewoonte, en laat het dan maar gewoonte geweest zijn, maar het was een door God zelf ingestelde gewoonte, het was een door God zelf gewild gebruik. Toen het 3 uur was, toen werd daar in de voorhof het brandoffer geslacht. En toen werd even verderop in het heilige het wierookoffer, het offer der gebeden ontstoken. En toen ging de tempel spreken van verzoening. En verzoening heeft Ezra nodig. En het is niet toevallig dat hij op dat moment naar de tempel gaat. Niet om 2 uur, als er van geen brandoffer nog sprake is. En niet om 4 uur, als dat offer al lang gebracht is. Maar precies op het moment waarop dat offer gebracht wordt, op dat moment gaat hij daarheen in verootmoediging. En hij weet dat alleen in de weg van de verzoening door het offer er nog weer behoudenis en vergeving zijn kan. En Ezra gaat net als David de weg van de 130ste psalm. Uit de diepten roep ik tot u, o God. De weg van zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zou bestaan. Maar ook de weg van maar bij u is vergeving. Kun je dat begrijpen? Dan moet je Ezra op dat moment niet naar vragen of hij dat begrijpen kan. Dan moet je een zondaar die verbroken van hart is en verslagen van geest is niet naar vragen of hij begrijpen kan dat er bij God vergeving is. Want dat is niet te begrijpen. Dat is niet te begrijpen. Dan kun je, als je het allemaal niet zo voelt, hele bomen over opzetten en hele verslagen van doen. Maar als je niks anders kunt laten zien dan lege handen. En als je niks anders kunt zeggen, en wat moeten we nou nog zeggen, Heer? Dan is het een eeuwig wonder. Dat die God, tegen wie we gezondigd hebben, die majesteit die we onteerd hebben, van zichzelf bekend maakt dat er bij hem vergeving is. En dat die God nou een weg geopend heeft. En dat is zichtbaar gemaakt in de tempel. Dat is zichtbaar gemaakt in het offer. Dat is zichtbaar gemaakt in het altaar. Dan mag nou zo'n zondaar komen. En God jaagt hem niet weg. Al is het 100.000 keer waard om weggejaagd te worden. Maar daar is een zondaar welkom bij God. Als hij zo buigt, zijn nood en zijn ellendigheid recht kennend, en zich voor de hemelse majesteit verootmoedigt, dan zal de Heere tegen zo'n mensenkind nooit zeggen, zoek mij te vergeefs. En dat heeft hij ook nog nooit gezegd. Dan zal hij ze welkom heten. En daar zal hij ze uit de volheid van de verdiensten van de Heer Jezus Christus gaan bedienen. Dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En daar mag het beleefd worden bij het offer, bij het kruis, zeg ik Nieuw Testamentisch. Dat er bij God waarlijk, waarlijk vergeving is. Dat de Heere dat niet alleen maar zegt, maar dat hij het ook bewijst, dat hij het waar maakt en dat de ziel gebroken en verslagen het ondervinden mag. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Lege handen had Ezra, hij hoefde ook niks mee te brengen. Lege handen heeft dat volk, vuile handen heeft dat volk. Onreine handen heeft dat volk. Maar in Christus, in het offer, heeft God erop gerekend om zulke mensen in genade te ontvangen. We zingen Psalm 65, het tweede vers. Barmhartige God, ook voor het onderwijs van deze dag, van deze avond, zeggen wij uw naam ootmoedig dank. Wilt u het met uw onmisbare zegen achtervolgen? Wilt u ons ook leren om dit vereiste voor het waarachtige, voor het rechte bidden, te beoefenen in ons leven? Het is vernederend. Het breekt ons af. Laat van ons niets over, Heere. Zelfs onze godsdienst raken we erbij kwijt. Lege handen moeten we leren laten zien. En de mond moet gestopt worden. Maar zo, in de afbraak enerzijds, en daar hebben we inderdaad recht op, en het is nog een wonder van genade dat u het bij deze afbraak laat. En dat u ons niet gans en al verbreekt. Maar bij deze afbraak zullen we het ook leren. En zo bewijst uw woord het dat er bij u vergeving is. Zo mocht Ezra die weg gaan. Zo mocht Ezra ondervinden dat het ook niet te vergeefs is. En zo mocht David het beleven. En zo mochten al de vromen het beleven. En zo moeten ook wij het leren beoefenen en beleven, o God. Het bidden van u, Heere, geeft dat we die weg naar het altaar kennen. En naar het offer. En het vertrouwen op dat offer. Geeft dat wij door uw Heilige Geest verstaan mogen wat u ons ook vandaag nog uit de schriften hebt aangereikt. En wil ons verder genadig voor uw rekening nemen, Heere, ook in de week die voor ons ligt met alles wat daarin zal gaan gebeuren. Er is een en ander bekend wat gebeuren zal. Een begrafenis bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel wat dingen die onbekend zijn. En wat ons ook treft. En wat er ook gaat gebeuren, Heere, wilt gij ons tot een schild en tot een schuilplaats strekken. En wilt gij kracht geven en uw gunst bewijzen. En bovenal door uw Heilige Geest in ons werken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 85ste vers. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.